Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering praat ik met emeritus hoogleraar criminologie Cyriel Feinoud. Hij publiceerde onlangs zijn memoires in een lijvig boek van 665 pagina's. Zijn reputatie is zo gevestigd dat NRC hem onlangs de Nestor van de vaderlandse criminologie noemde. Fijn dat u me ontvangt. U bent al ongeveer 10 jaar met emeritaat.
Ja.
Maar toch publiceerde u onlangs uw memoires. U begon als politieman en werd later hoogleraar criminologie aan Tilburg University.
Nou, niet aan Tilburg. Ja, aan Tilburg, maar ook eerst in Rotterdam en in Leuven.
Leuven ook, inderdaad. Ja, dus een uitgebreide wetenschappelijke carrière. Hier ligt een heel dik boek voor ons op tafel.
Ja.
En er komen de komende jaren ook nog andere boeken aan over de Belgische politie en de geschiedenis van de Nederlandse misdaad.
Ja, nou ja, ik was de rechterhand van Maarten van Tra, de voorzitter van de enquêtecommissie in 1996 naar de opsporingsmethode en in relatie tot zware misdaad. En toen heb ik een keer, met een kleine onderzoeksgroep, een hele studie geschreven over die misdaad in Nederland. En als je dan kijkt naar de ontwikkelingen tot op de dag van vandaag, dacht ik, er zijn toch wel een aantal dingen gebeurd die vragen om verklaring. Wat is er gebeurd sinds de tijd van Van Tra?
Ja.
En daar gaat mijn komende boek over.
Ja.
En dan heb ik inderdaad nog het materiaal staan voor het schrijven van een geschiedenis van het Belgische politiewezen. En die zal starten bij de troonsbestijging van Maria Theresia in 1748, waardoor de Oostenrijkse Nederlanden weer helemaal binnen het beeld komen van Wenen. En dat ook op politiegebied heeft dat nogal gevolgen gehad. En dan gaat dat boek tot en met de ellende van de jaren 90 in België, met de zaak Dutroux en andere affaires die al langer speelden. En die hebben geleid tot de hervorming van politie en voor een stukje ook justitie, die rond 2000 zijn beslag heeft gekregen.
U bent dus niet van plan om achter de geraniums te verdwijnen?
Nee, dat was ik al helemaal niet van plan. 10 jaar geleden niet en dus
en
nu ook nog niet.
Nee.
Eerst die boeken af, ja.
Misschien kunnen we kort de geschiedenis schetsen van de criminaliteit in Tilburg, waar we immers het meest mee te maken hebben op dit moment.
Ja.
U begon in 1973 met een onderzoeksrapport over het drugsprobleem. En toen waren er wel geteld 400 gebruikers van hashish en amfetamine.
Dat was een van de onderwerpen toen in Tilburg. We zagen wel een soort opkomst van een drugsindustrietje.
Ja.
Met ook de lieden die daarin probeerden groot te worden.
25
zowel in de, ja, zowel in de amfetamine en andere synthetische drugs eigenlijk. En dat was een kleine groep met een paar honderd bekende gebruikers. Maar niettemin, dat gaf toch bij de burgemeester toen het gevoel, wat gebeurt er eigenlijk in die stad op dit gebied? En dan heb ik dus in 1973 voor hem een rapport geschreven over de toestand van de drugshandel, drugsgebruik hier in Tilburg. En het was naar de verhoudingen van deze tijd eigenlijk vrij kleinschalig.
We lachen erom, denk ik nu. 25 dealers.
Lachen misschien niet. In een aantal gevallen individueel waren er toch echt wel problemen. Ook toen al met jongeren.
Ja.
Wij zagen ook dat een aantal lieden die eigenlijk meer thuis waren geweest, altijd in de inbraken en de geweldplegingen en de berovingen, dat die opeens switchten naar die drugshandel. En dat gaf wel het gevoel van, hier is wel een soort structurele verschuiving aan de gang. Het is niet allemaal dat kabouters niet opeens leuke dingen doen voor de mensen. Hè?
Ja.
Een deel uit die kleine criminele onderwereld van Tilburg, die heeft hier wel een markt ontdekt waar men veel geld kan verdienen, zonder dat men veel risico loopt. Hè? Want dat zat toch een beetje in dat gedoogbeleid van het moet kunnen, hè? Omstreden, maar niet te min. Dus ja, die hadden eigenlijk niet zoveel risico's als ze zich in die drugshandel, die drugsdistributie begaven. Niettemin heb ik toen in dat rapport geschreven, ik weet niet helemaal waar het op uitgaat. De toekomst kun je moeilijk voorspellen, behalve achteraf.
Mm-hmm.
Maar het moet toch rekening mee houden dat hier op den duur problemen ontstaan in de hoek van georganiseerde misdaad. Dat er een zwarte markt ontstaat en dat er criminele groepen zijn die dus hun diensten en hun spullen op die markt willen aanleveren. En dat kan groter worden dan je nu denkt.
Ja.
En dus let wel op wat er gebeurt.
En zo is het ook gebeurd, hè?
En zo is het gewoon gegaan. Hè?
Wat is er sindsdien gebeurd? Het is een halve eeuw bestrijkt deze periode. Hoe kunt u kort die geschiedenis in hoofdlijnen ontdekken?
Nou ja, de geschiedenis van die misdaad is niet alleen de geschiedenis van drugscriminaliteit. Ik bedoel, als je denkt aan de jaren 70, 80, waren er ook wel bijvoorbeeld reeksen zware overvallen. ook hier in het Brabantse, Ramkraken. Hè, met een geweld waar je van stond te kijken en eigenlijk nog steeds staat te kijken. En ook natuurlijk in de hoek van de gewone inbraken en de oplichtingen en de flessentrekkerij. Dus er was ook wel, laten we zeggen, normaal die meer reguliere misdaad. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk moeten vaststellen. En dat hebben ze vastgesteld in Amsterdam. Voor het eerst op grotere schaal en naderhand ook in Rotterdam. Dat die drugshandel toch meer en meer proporties begon te krijgen. En vooral in eerste instantie vooral de invoer van wat elders werd geproduceerd. Of het nou cocaïne was, of heroïne, of hash, hè, uit Marokko, of de Libanon, of uit Pakistan. Maar dan zie je langzamerhand dat begint te kantelen. Hè. En dat het niet alleen, dat we zeggen, die import groter of steeds grotere schaal plaatsvindt. En dat heb ik een paar jaar geleden nog eens beschreven, samen met Robbie Rox, over de ontwikkelingen in Rotterdam en in de Rotterdamse haven. Dat begint maar alsmaar grotere proporties te krijgen. Maar tegelijkertijd zien we dat we niet alleen invoer- en distributieland zijn en doorvoernatie, maar zelf ook productieland worden. Hè?
Wanneer was dat omslagpunt?
Nou ja, je ziet het eigenlijk al in de jaren. Toen ik mijn rapport in 1973 schreef, waren al lieden die bezig waren met het produceren van synthetische drugs. Hè? Kleinschalig. Hier in Brabant, in Limburg, niet te vergeten ook in Rotterdam. Maar het heeft alsmaar grotere allure gekregen. Maar dan zie je dus ook dat men niet alleen maar de hash van buitenaf invoerde, maar dat men begint zelf niet meer een paar plantjes te kweken voor huisgebruik, maar dat men echt wel plantages begint te bouwen. Hè. Deels ook om die coffeeshops te bevoorraden, maar deels ook zie je dat het zo groot wordt dat een deel van die productie naar het buitenland gaat.
Wanneer neemt dat een vlucht ongeveer?
Begint in de jaren 80 echt een vlucht te nemen. En in de jaren 90 wordt het eigenlijk vrij grootschalig al.
En dan komen die synthetische drugs ook op, hè?
Parallel, dat gaat parallel. Ja. Alleen men heeft natuurlijk, laten we zeggen, voor een stuk toen wel gemist, dat als je alleen maar invoerland bent, dan is het een vrij sneaky gebeuren. Hè? Je hebt lui die het proberen stiekem het land in te krijgen. Het wordt langs duistere kanalen tot aan die gebruikers gebracht. Mm-hmm. En dat zie je in die samenleving niet zo. Maar als je natuurlijk productieland wordt, dan heb je capaciteit nodig. Dan moet je panden hebben. Hè? Dan moet je lui hebben die iets weten van kokerellen. Hè? Je moet lui hebben die ketels kunnen bouwen. Je moet lui hebben die iets weten hè, van het omleiden van het stroomnet. Hè? Ja. Om die cannabisplantages op gang te houden. Hè? Met de belichting die daar nodig is en zo. Dus dan wordt het echt een lokale industrie. En men heeft denk ik onderschat hoe groot dat zou worden en zo aan het worden was. En weliswaar, dat zie je ook uit de cijfers, heeft men wel geprobeerd het enige mate in de hand te houden. Maar men moet eigenlijk vaststellen achteraf dat niet mislukt is, maar toch maar halverlings gelukt. Hè?
Ja.
En dat gebeurt op een moment dat eigenlijk zeker de politie er tamelijk zwak voor stond. Praat je in de jaren 70, 80, komen die ideeën op dat alles in wijkteams moet worden georganiseerd. Die ideeën worden in de jaren 80, 90 eigenlijk met vrij harde hand doorgevoerd. Op een, in mijn ogen nog altijd onbezonnen manier. Dat leidde onder meer tot de afbraak van de centrale recherches, ook hier in Tilburg en Eindhoven. En dat gaat zelfs zo ver dat ervaren recherchechefs als Jan Blauw in Rotterdam, hoofd van de centrale recherche, in 1988 in het Vrije Volk verklaart dat de Nederlandse politie de strijd tegen de zware misdaad heeft verloren. Want met wijkagenten kun je de zware misdaad niet bestrijden.
Nee, dan
die
heb
kunnen
je
wel daar een rol in spelen. He, door het vergaren van lokale informatie en zo. Maar die kunnen dat van zijn leven niet effectief bestrijden. En dat op een moment dat die drugsindustrie zo fel groeit en misschien ook wel daardoor zo fel kan groeien omdat de recherche niet bij machten is het klein te houden. Ja, dan groeien daar steeds grotere problemen toe. Je ziet een stuk geweld opkomen dat er eerst niet was. Tussen bendes onderling, afrekeningen. He, dat begint zich voor te doen. Ook tegen derden die op de een of andere manier kennelijk niet willen meewerken of hun medewerking willen opzeggen. En je ziet ook wel ernstige bedreigingen aan het adres van officieren van justitie en politiemensen.
Ja.
Dat bestond ook in Rotterdam al in de jaren 80, hoor. Met een grote illegale gokindustrie naast die drugsindustrie. En op een gegeven moment krijgt Jan Blauw de waarschuwing dat ze moeten oppassen of ze anders vinden ze hem ingemetseld terug in de muur. Hè. Dus dat waren toch naar de hoogste recherchebaas in Rotterdam heftige bedreigingen.
Ja.
Maar dat begint rond 2000 en naderhand toch eigenlijk ook wel weer grotere vormen aan te nemen. parallel aan corruptie. Hè?
Dus het loopt eigenlijk uit de hand, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik denk dat zo is, ja.
Waar
ja.
staat Tilburg nu? Hoe zou u nu de stad omschrijven, crimineel?
Nou ja, ik denk dat... Dan heb je dus natuurlijk de ontwikkelingen gehad in de jaren 10. De regeringen opstelden op kop in de tijd de minister van Justitie. En Veiligheid, of Veiligheid en Justitie. Mm. Hè, die zijn wel maatregelen gaan nemen. Meer bevoegdheden, ook wel meer middelen op een bepaald punt. Ook wel een soort versterking van die recherche. Maar ik denk dat het niet een verhouding was. En als je nu kijkt in Tilburg, gelukkig is die politie en ook het gemeentebestuur onder leiding van Nordanus al begonnen om toch te proberen de zaken een beetje onder controle te houden. Dus men is vrij actief gelukkig waar het gaat om cannabisplantages, waar het gaat om het aanpakken van die drugslabo's en zo. Dus dat functioneert denk ik nog redelijk goed, waardoor als je zo in de stad kijkt er eigenlijk weinig van merkt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet is, want je hoeft maar het Brabants Dagblad te volgen. En het is ook altijd wel weer prijs in Tilburg.
Hè? Yes.
Of schietpartijen, hè? Of grootschalige drugshandel. Of het zijn Tilburgers die labo's bemannen of cannabisplantages in het noorden van het land of op Belgisch grondgebied. Hè? Hè? Dus Tilburg speelt op allerlei manieren nog wel, laten we zeggen, een negatieve rol in die drugsindustrie.
En welke rol hebben studenten toch ook een deel van de stad hierin?
Nou ja, die studenten denk ik dat die actief daar weinig deel aan nemen. Maar ik denk wel dat ze in die zin een rol spelen. Dat ook in die kringen in elk geval een deel van het verbruik zit. Hè?
Juist.
Ook van de middelen die hier in de stad hetzij geproduceerd worden. Hetzij hier worden ingevoerd. Hè?
Ja.
En er is eigenlijk nooit een goed onderzoek gebeurd naar drugsgebruik onder de studenten hier. Of het nou van Avans is of van de universiteit. Het zou zeker de moeite waard zijn, want... Daar zit zeker een deel van het publiek. Dus die verbruiken wat ergens anders. Hetzij in Tilburg, hetzij in Zuid-Amerika, hetzij geproduceerd wordt.
Ja. Er was een minister van Justitie, Fred Grapperhaus, die zei... de verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel bij de gebruiker.
Nou ja, als je natuurlijk geen gebruikers hebt, zul je ook geen producenten hebben.
Ja.
In die zin is die zwarte markt een markt als een andere. En het is zeker zo dat als je natuurlijk een grote zwarte markt hebt van gebruikers... ja, dan zal die ook worden bevoorraad.
Ja.
Omdat er gewoon op zo'n markt per definitie vrij veel te verdienen valt. Hè. Er zijn wel risico's. Hè. Ook de justitie is wat actiever geworden, het Openbaar Ministerie. Ook de rechtbank in Breda en Den Bosch. Die hebben het wel een beetje gehad met het grootschalige produceren en verhandelen van verdovende middelen. Hier in Brabant, zij zien de gevolgen ook. Hè. Dus je neemt wel enig risico, maar naar verhouding is het nog altijd vrij klein in elk geval.
En is dan de focus op die gebruiker, vindt u de juiste? Of gaat
het? Nou ja, kijk, het is een beetje, daar kun je wel de vergelijking maken met het gebruik van alcohol en het gebruik van sigaretten. Als je natuurlijk heel gericht preventieve campagnes zet op die gebruiker, dan kun je wel iets bereiken natuurlijk. En dan zie je ook dat de sigarettenfabrikanten zich in allerlei bochten moeten wringen om nog ergens een marktaandeel te houden. Hè?
Mm.
En dat kan natuurlijk ook gebeuren als je veel stringenter dat tot nu toe is gebeurd en de voorbije jaren is gebeurd, ook hier in Brabant. Als je veel stringenter op preventie, proactief op preventie zou richten. Juist ook niet alleen naar studenten. Hè. Er zijn natuurlijk ook hele zwakke groepen in onze samenleving die vrij ontvankelijk zijn voor dat drugsgebruik. En voor die lui die dat gebruik pushen. Hè. Dus als je daar stringenter op preventieve acties zou inzetten, zou je die markt wel kunnen verkleinen, denk ik. Daarmee verdwijnt die niet. Er zal altijd een niche blijven. Van lieden dus, die blijven roken, die blijven drinken, die blijven drugs gebruiken. Dus je moet nooit daar in absolute termen over denken, want dan zijn je verwachtingen veel te hoog gespannen.
Mm.
Maar dat je het meer beheersbaar probeert te houden en met name ook kwetsbare groepen, probeer toch bij te praten over wat de risico's die ze nemen, juist ook in hun kring. Ik denk dat daar wel een verantwoordelijkheid ligt voor de overheid. Als het bij bier zo is en bij sigaretten, waarom dan niet bij... die andere illegale genotmiddelen. Hè?
Wanneer heeft u de overstap gemaakt van politie naar wetenschap?
Toen ik hier in Tilburg was, 69, 73 zeg maar. Toen zag ik wel dat die politie moeite had om een aantal ontwikkelingen te volgen. Dat ging evengoed om de ordehandhaving als om de drugsproblematiek bijvoorbeeld. Of de seksuele revolutie van die tijd.
Ja.
En ik dacht, ja, ik zou toch meer moeten weten over die maatschappelijke ontwikkelingen. Om op die manier ook beter politie te kunnen bedrijven. Ik zag geen serieuze opleiding in criminologie strafrecht in Nederland. En dan ben ik dus naar Leuven uitgeweken. Eerst in 1969 al om te gaan studeren. Teruggekomen in die Tilburgse politie. En dan kreeg ik een aanbod vanuit Leuven om een proefschrift te komen schrijven over het Belgische politiewezen. En dan zijn we dus eind december terug opnieuw verkast naar Leuven. En daar is dus eigenlijk in die zin mijn academische loopbaan serieus begonnen.
Bent u daarna nog politieman geweest?
Nee.
Terug weer? Of
ik heb natuurlijk wel heel veel contacten in die wereld gehouden en ook allerlei onderzoeken gedaan. Op het terrein van de politie, al of niet ten bate van de politie.
Ja.
Zowel vanuit het ministerie van Justitie, waar ik raadadviseur geweest ben nog een paar jaar, als vanuit de universiteiten. En ik heb wel eens gedacht, zou ik niet teruggaan in de politie? Die gedachte is, heeft me nog wel eens bekropen zo. Omdat een academische loopbaan nou ook niet meteen altijd het paradijs op aarde is. Hè, van wie dat zou denken.
Wat stoorde u eraan?
Nou ja, het is toch, als je niet uitkijkt, hè, een vrij eenzaam, een vrij afzijdig beroep eigenlijk. Oh ja. Hè, in zo'n eigen cocon van lesgeven en onderzoek doen en artikeltjes schrijven.
Ivoren
toren. Kun je naar, ja, ivoren, daar kan het in ontaarden.
Mm-hmm.
Niet in mijn geval, omdat ik altijd outgoing ben geweest. Hè. Ik heb altijd onderzoeken gedaan, on the spot. Of het nou in Maastricht was of in Amsterdam. Dus ja, ik had niet zo'n gevoel van ik word hier opgesloten. Maar ja, als je 40, 45 bent, denk je, hoe gaat het dan eindigen? Hè?
Hoe verhouden die twee werelden zich tot elkaar? Kan de wetenschap invloed hebben op wat de politie doet?
Ja, dat kan zeker. Zeker in de Nederlandse verhoudingen was er altijd nou, vanaf de jaren 60, 70, een grote openheid naar wetenschap, naar de universiteiten. Voor een stuk is dat nog zo gelukkig. Heel wat anders dan in andere landen. Hè?
Wat is uw grootste invloed geweest, denkt u, vanuit de
wetenschap?
Nou,
er zijn een paar dingen die gespeeld hebben, denk ik, in het grijze verleden. Hè? Eind jaren 80 zie ik dat die zware misdaad op begint te komen. Er zijn die mensen die beweren, met name in de justitie, dat je alleen maar strafrecht die zware misdaad kunt beteugelen. Dat leek mij toch een eenzijdige opvatting over het probleem. Ik ben in de tijd in New York gaan kijken hoe die grote taskforces dat deden, ten aanzien van de Cosa Nostra. En dat was wel mijn vaststelling, je moet wel strafrechtelijk ingrijpen. Dat blijft heel belangrijk. Maar tegelijkertijd moet je ook de infrastructuur die die luidjes hebben opgebouwd, of die ze gebruiken, die moet je ook wel weer klein maken, parallel. En dat kan eigenlijk alleen met bestuurlijke maatregelen en fiscale maatregelen.
Bijvoorbeeld panden.
Ja, dus dat een burgemeester bij vergunningverlening kan beoordelen of dat inderdaad een integere vergunningaanvraag is. Of dat het een aanvraag is waarbij men eigenlijk gemeentelijke vergunningen wil misbruiken. Nou, er heeft toen een grote conferentie plaatsgevonden in 1991 in Den Haag, waar ook Kirsch Balli nog als minister, een jong minister van Justitie aan heeft deelgenomen.
Mm.
En toen hebben we hem toch wel kunnen overtuigen, ook mensen van New York University, maar ook ikzelf, dat het nodig was om dus complementair aan die strafrechtelijke aanpak ook die bestuurlijke aanpak gestalte te geven. Hè?
Ja.
En dat is in Nederland ook gebeurd. En er wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. Het kan misschien nog steviger worden aangezet, maar die insteek is wel geaccepteerd. Bestuur, fiscus, politie en justitie. Hè.
Het is effectief.
Een ander voorbeeld is, ik was rapporteur van de commissie die de veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn heeft onderzocht in 2002. En dan op het eind van dat jaar belt Johan Stekelenburg mij op, de burgemeester van Tilburg. En die zegt, ja, we zien toch wel problemen met de veiligheid in de stad, Serien. Zou ik niet een commissie willen opzetten om dat toch eens te bekijken en te zien wat we moeten doen? Dat is toen ook gebeurd. Die heeft daar heel 2003, hebben we daar met een aantal mensen uit de stad aan gewerkt. En dan zag ik wel dat er ook in Tilburg een aantal jongeren, honderden, hè, enkele honderden, toch eigenlijk geen plek in die stad hadden. Hè. Die zwierven door die stad, die veroorzaakten niet alleen overlast, maar die maakten zich ook wel schuldig aan allerlei vormen van kleinere of grotere criminaliteit. En dus ja, ik dacht wel, als we daar iets aan willen doen, moeten we toch wel meer collectief ingrijpen met alle partijen in de stad. En dus toen hebben we een gezamenlijke slagorde, ook kijkend naar de criminologische onderzoeken nog uit de jaren 20 en 30 in Amerika, eigenlijk het veiligheidshuis opgericht. Dus een plek waar alle diensten in de stad die te maken hebben met hulpverlening, met zorg, maar ook politie, justitie, reclassering, samenkomen om, laten we zeggen, meer gevalsgericht te bekijken wat je kunt doen. Hè, om dus te voorkomen dat jongeren in die criminele wereld belanden. Hè.
Dus de analyse van het probleem is heel belangrijk. Als
ja,
je
die was
beluister.
Heel belangrijk. Ja,
altijd dus naar de plek toe,
ja,
goed
precies,
onderzoek
ja.
doen en analyseren wat
ja, nee, als
wat
je
er
probleemstelling
misgaat.
Niet klopt, kun je beter naar huis gaan.
Ja.
Dan wordt het een warboel. Hè.
Ja.
Dus je moet natuurlijk een probleemstelling hebben en je moet een beeld hebben. Hè, ook historisch, maar ook in de breedte. Van wat adequate maatregelen zijn om zo'n probleem beter te beheersen. Ik ben geen radicalinski. Ik heb nooit geloven in absolute oplossingen. Mm-hmm. Nog in zwart, nog in wit. Maar dat je de problemen hanteerbaar moet maken en beheersbaar moet houden. Ook vanwege de belangen van allerlei partijen die daarbij in het geding zijn. Dat is wel altijd mijn streven geweest.
En dat is die wetenschappelijke blik weer heel erg. Ja, het afkaderen van wat je onderzoekt.
Tuurlijk, hè? Ja. Nou ja, en ik heb dan ook misschien ook wel een interessant voorbeeld. Hè, dat op een gegeven moment in 2004, een jaar na die commissie hier in Tilburg. Dan word ik benaderd door minister Donner. Hè, dat men eigenlijk toch afvraagt hoe het moest gaan met het stelsel van speciale interventieeenheden. En er was een stelsel opgebouwd in de jaren 70, naar aanleiding van de terroristische aanslag op de Olympische Spelen in München mm-hmm. in 1972. Had men ook in Nederland bijzondere bijstandseenheden gevormd. Die waren voor die tijd eigenlijk heel geschikt, maar niet meer voor de tijd waarin je te maken krijgt met terrorisme. Dat erin bestaat dat je zelfmoordenaars hebt, die als het ware vanuit het niets komen, geen voorwaarschuwingen geven en proberen zoveel mogelijk slachtoffers te maken op publieke plaatsen. En daar waren die eenheden eigenlijk niet op voorbereid. En dan, dat zag men ook wel in, met name na 9-11, dat er iets moest gebeuren aan die eenheden. En dus toen heeft Donner mij gevraagd om een advies te schrijven over hoe die moesten worden gereorganiseerd. En dan heb ik mij 6 maanden heb ik daaraan gewerkt aan dat advies. En dat is dan ook grotendeels overgenomen door het kabinet. En heeft geleid tot de oprichting van de dienst speciale interventies. Toen kende nog niemand die dienst toen die opgebouwd werd in 2005. Maar ondertussen staat die dagelijks in de krant. Hè, voor alle mogelijke aanhoudingen en interventies in panden of wat dan ook.
Ja. Ja.
Maar die komt eigenlijk uit mijn koker.
Trots?
Nou ja, trots. Ik gebruik die woorden zelf nooit. Maar ja, dat geeft wel enige genoegdoening, zeg maar. Ja. Dat je met zo'n veiligheidshuis en met zo'n bestuurlijke aanpak en met zo'n DSI, dat je dan toch in elk geval een deel van je kennis en je inzicht en je ervaring hebt kunnen omzetten, hè, in structuren, in diensten, in methoden die toch, laten we zeggen, de problemen waarvoor ze bedoeld zijn, enigermate in de hand kunnen houden.
Ja, u kijkt vast het journaal. Als u nu naar het Marengo-proces kijkt,
ja,
waar van de kroongetuige zijn broer vermoord is, zijn advocaat, later raadsman Peter R. de Vries.
Ja.
Dan beginnen uw handen natuurlijk te jeuken. Stel
nou ja,
te
jeuken niet. Je vraagt je af wat er gebeurd is. Hè? Dat kan in Nederland. Ja. Hè? Dit is gebeurd. En het heeft bij mij ook wel, laten we zeggen, de vraag opgeroepen. Of de georganiseerde misdaad in Nederland, hè, de voorbije jaren dan toch niet andere trekken heeft gekregen dan ze voordien had. We zien haar wel, die misdaad wel groeien en bloeien. En ook rond 2010, 11, 12, ook hier in Brabant gebeuren dingen die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Bijvoorbeeld, hè, het in brand rijden van het gemeentehuis in Waleren. Hè.
Ja.
Dat was natuurlijk toch vrij shocking in 2012 toen dat gebeurde. Dus zo vlekkeloos was het allemaal niet. Maar wat daar toen in Amsterdam gebeurd is, hè, 2019, 2021, dat was toch wel weer een stap verder, zeg maar. Hè.
Hoe gaan we dit oplossen? Hoe zou je dit willen onderzoeken?
Er zijn 3 manieren om het op te lossen, hè. Je moet heel sterk inzetten op de kopstukken in die criminele wereld. Hè. Dat moet onverminderd doorgaan en worden opgeschroefd. Hè. Ik denk dat dat van cruciaal belang is. Hè. Je insteek moet zijn aanpakken van kopstukken en met name ook van machtsstructuren die daaromheen gegroeid zijn.
Mm-hmm.
Hè, macht in termen van geld, van geweld, van relaties, van greep op infrastructuur, of het nou wapens zijn of financiële geldstromen. Ja, daar moet de volle aandacht naar vanuit politie en justitie, met name ook recherche en justitie. Op de tweede plaats zal men een diepte-investering moeten doen in die veiligheidshuizen. Hè. Ik heb net uitgelegd in 2003 wat de bedoeling daarvan was. Te verhinderen dat jongeren in criminele carrières belanden. Nu, dat probleem stelt zich vandaag de dag levensgroot,
ja,
in de grote steden. En dus men zal een diepte-investering moeten doen in die veiligheidshuizen en de daarbij behorende voorzieningen, om toch dat zoveel mogelijk beperkt te houden. En de derde as in het beleid moet zijn het terugdringen, het afbreken van die criminele infrastructuur. Hè. Of het nou in panden is, of in bedrijven, of in geld. Hè, dat moet echt wel zwaar op ingezet worden. Plus natuurlijk een veel intensere samenwerking over de grenzen. Hè. Ons probleem hier in Nederland is niet alleen dat wij van alles en nog wat exporteren. Mijn voorbeeld zijn de plofkrakers. De Nederlandse plofkrakers die op grote schaal geldautomaten opblazen in het westen van Duitsland. eigenlijk een beetje de schande van Nederland op dit gebied. Men zou ook in die grensgebieden een veel grotere inzet moeten plegen. Hè, door gemeenschappelijke centra te maken voor politie en douane hier in het grensgebied Noord-Brabant, Vlaanderen.
Ja.
En ik moet zeggen, dat gebeurt veel te weinig. Er is daar een soort schuwheid. Hè, dat wil je eigenlijk niet geloven. Ik heb me daar al 10, 15 jaar sterk voor gemaakt om dat aanzienlijk te investeren. Maar op de een of andere manier wil niemand afstand doen van zijn eigen mensen. Niemand wil de prioriteiten delen met de buren. Dus er zit daar een hoop onverstand in bij politie en justitie. Om dat dan toch niet of onvoldoende te doen. De huidige minister doet gelukkig inspanningen. Waar het gaat om de samenwerking tussen bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en de Antwerpse haven. Ja. Nou ja, eindelijk zou ik zeggen. Dat probleem speelt al 20, 25 jaar. Eindelijk gebeurt er dan iets. Maar het is eigenlijk allemaal klein bier in verhouding tot de ernst en de omvang en de ontwikkeling van de problemen.
U bent nog hartstikke hard nodig, volgens mij.
Ik weet het niet. Ik maak me niet onmisbaar. Ik schrijf mijn boeken. Maar als men mij een commentaar vraagt, zal ik niet weigeren om het te geven.
Nee, bij deze gedaan. En volgens mij moet u dan nog heel lang mee doorgaan, want dat hebben we nodig.
U weet, ja.
Dank u wel.
Tot zover deze aflevering van Univers Audio. Abonneer je vooral op de podcast om geen aflevering te missen. Volgende maand zijn we er weer.